Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom in deze dienst, ook als u nu of later thuis meeluistert. Als u hier te gast bent, ook van harte welkom. Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerkenraad. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. Vanmorgen is er bijbelklas voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 6. Ze kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het lied uit Hemelhoog 136, Heel Gewoon. De bloemengroet gaat vandaag naar Onnie Mulderij. Het is vandaag de derde Adventszondag. Tijdens de Adventszondagen worden in de Bijbelklassen de verhalen verteld over Zacharias, Maria, Elisabeth en Johannes. Door hun levensverhalen zien we dat Gods licht steeds meer gaat stralen en dat zijn verlossing in Jezus wordt geopenbaard. Dankzij Gods geest zien we in de adventstijd Gods liefde ook voor ons allemaal verschijnen. We zien in de verhalen de lichtdragers en worden zelf lichtdrager achter het licht van de wereld dat in Bethlehem geboren werd. Vandaag wordt de derde adventskaars aangestoken door Eva van Ginkel als lichtdrager van God. Dankjewel, Eva. In deze dienst zal dominee Henk van der Velde ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen ons aanvangslied Hemelhoog 419, vers 1 tot 4.
Goedemorgen allemaal. Wij beginnen met ons hart, ons leven weer te richten op de Heer onze God. En daarna zingen wij een gebed hier in uw heiligdom. Zo beginnen we met een persoonlijk gebed. Beginnen we ook vanmorgen met de erkenning dat onze hulp is in de naam van de Heer, de grote Immanuel, God met ons. Die staat aan het begin van heel onze wereld, maar ook van ons alle leven. Genade zij u en vrede van die God, onze hemelse Vader, van de Heer Jezus Christus, onze Verlosser, door de kracht van de Heilige Geest, de grote vernieuwer. Amen.
Thank you.
Mooi gebed dat we nog voortzetten. Ja, Heer, in de morgen, in de middag, in de avond, in de nacht, altijd, overal ziet u ons, bent u bij ons. De grote Immanuel, God met ons. Daar danken we u voor, Heer, dat u zo steeds met ons meetrekt. En Heer, u ziet ook alles wat wij doen. U ziet ons thuis, op ons werk, op de fiets, waar wij ook zijn, wat wij ook doen of laten. Wij danken dat u ons helemaal kent. Soms vergeten we het, Heer. Soms denken we dat u ons niet ziet, ons niet kent. Soms voelen we ons te min voor u. Maar u weet alle dingen. U kent ook de geheimen van ons hart. U bent er altijd overal bij. Help ons door uw Heilige Geest om dat steeds te beseffen, ons daarvan bewust te zijn, u nooit te vergeten. Heer, soms kan ons dat ook een beetje bang maken. Dat er ook wel dingen zijn in ons leven die wij denken, die wij doen, die we zeggen, die niet goed zijn, die verkeerd zijn. En daarom danken we u juist dat de Heer Jezus is gekomen. En dat Hij onze redder is. De leeuw die ook het lam is geworden, die gestorven is voor al onze zonden. En we bidden, Heer, regeer door Hem in ons midden. En geef dat onze wegen, dat ze steeds meer uitkomen bij uw weg, bij uw wil. Schenk ons daarvoor de kracht, de hulp van uw Heilige Geest. Ook vandaag in deze dienst, in de Bijbelklas. Help ons om goed te luisteren naar uw woord. Om dat ook om te zetten in daden, in woorden, in ons eigen leven. We bidden het voor onszelf, we bidden het voor heel uw kerk waarmee wij verbonden zijn. Op zoveel plekken in de wereld, onze partnerkerk Oase. De kerk aan het plein, de Burcht. Maar ook op allerlei andere manieren waar uw woord verkondigd wordt, waar concerten zijn. Waar ook van de week het seniorenkerstfeest mochten vieren met onze senioren. En Heer, we danken u dat u altijd overal ook aanwezig bent. Ook als we thuis meeluisteren, ook als we ziek zijn, ook als er nood is. Dat u de grote Ik Ben bent. Help ons dat vandaag weer te beseffen. We willen ons hart, ons leven weer openstellen voor uw leiding, uw zegen. In Jezus' naam. Amen. De eerste lezing is uit Zacharias van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Toen Johannes de Doper geboren was, toen kreeg Zacharias door de Heilige Geest woorden van God. Christel van Lunzen zal het met ons lezen. Het zijn bijzondere woorden die hij door de Heilige Geest kreeg. En hij had een hele tijd natuurlijk niet kunnen praten, Zacharias, omdat hij eerst niet geloofde dat zijn oude vrouw nog een kindje zou krijgen. Toen hij wel kon praten, toen zei hij dit.
Zacharias dankt God in een lied. Toen kwam de Heilige Geest in Zacharias. Hij liet Zacharias het volgende zeggen. Alle eer is aan de Heer, de God van Israël. Hij is gekomen om zijn volk te bevrijden. Hij heeft ons een machtig redder gegeven, uit de familie van David. Lang geleden heeft God al beloofd, ik zal jullie redden van je vijanden en van iedereen die jullie haat. Dat hebben de profeten gezegd tegen onze voorouders. Zo toonde God aan hen zijn liefde. Hij is zijn heilige belofte niet vergeten. God beloofde aan Abraham, onze voorvader, dat hij ons zou redden van onze vijanden. Hij wil dat we hem trouw dienen, met heel ons hart, zonder bang te zijn. We mogen bij hem zijn, ons leven lang. En jij, Johannes, bent straks een profeet, van de Allerhoogste God. Want jij zult de weg klaarmaken, zodat de Heer kan komen. Jij zult de mensen vertellen dat ze gered kunnen worden. Want God wil hun fouten vergeven. Omdat God zoveel van ons houdt, zal Hij het hemelse licht naar ons sturen. Het licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood. Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede.
Nou, als je dat zo bekijkt op de beamer, het overzicht van wat we gezongen hebben. We hebben al heel wat gezongen. Maar we hebben ook iets gezongen wat niet klopt. En dat heb ik expres laten zingen. We hebben iets gezongen wat totaal niet klopt. Wie heeft dat in de gaten gehad? Hebben we niet gedacht, toen u aan het zongen was, hé, dat klopt niet. Niemand. Ja, inderdaad. Jezus is nu nog klein. Straks zal hij de redder van de wereld zijn. Straks zal hij de koning van de... Hij is niet meer klein. En het is niet straks dat hij de redder van de wereld is. Hij is al lang de redder van de wereld. Al vele eeuwen. Al voor miljarden mensen. Ja, goed, Ineke. Dus altijd goed opletten als je zingt. Hè? Soms dan zingen we zomaar gedachteloos dingen die helemaal niet kloppen. Hè? Dan kun je beter niet meezingen. Maar je hebt het wel goed meegezongen. Ja, goed. Daarom heb ik ook de volgende lezing gekozen. En daarover gaat ook de prediking. Uit Openbaringen 1. Want dan krijgen we een blik. Niet van wie Jezus was als een klein kindje. Maar wie die vandaag is. En in deze kersttijd heb je dat wel nodig. Als een beetje tegenwicht tegen al dat. Toch wat zoetsappige gedoe dat Jezus nog een klein kindje is. En dat hij onschuldig in een kribbetje ligt. Dus vandaar de keuze voor deze tekst vandaag. We lezen uit Openbaring hoofdstuk 1. En dan krijg je een visioen van de Heer Jezus, wat niet zo heel bekend is. Maar wat we wel met elkaar naar willen kijken vandaag. Hoewel het ook mooi is te zingen over Jezus als kindje, hoor. Dat is toch een heel groot wonder natuurlijk. We lezen uit Openbaringen 1 vanaf het eerste vers maar. Er staat boven openbaring van Jezus Christus. Dat is al verrassend, want wij zeggen altijd de openbaring van Johannes, nietwaar? Maar hier staat openbaring van Jezus Christus. Die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest. En gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en die ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God zijn Vader, aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Hij komt te midden van de wolken. En dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met uw deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin die tegen me zei: schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten. Naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Dat is allemaal in het wat nu Turkije is. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampen standaard en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de 7 sterren die je in mijn rechterhand zag, en van de 7 gouden lampenstandaards. De 7 sterren, dat zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 standaards, dat zijn de 7 gemeenten zelf. We gaan zo beter kijken naar dit visioen van Johannes. Eerst zingen we nu nog een lied over kerst. Gezang 26, daar is uit 's werelds duistere wolken. Gelijk naar de verkondiging, dan zingen we uit Hemelhoog 181. Dat vind ik het zelf persoonlijk een heel mooi gezang over Christus. Hij kwam bij ons heel gewoon. Wat tegelijkertijd spreekt over dat de Heer Jezus een baby is. Maar ook over wie hij nu is. En hoe de Heer Jezus in zichzelf eigenlijk dat combineert. Dat hele grote. Dat ontzagwekkende. Dat hij de koning is over de hele wereld, over de hele geschiedenis. En tegelijkertijd dat hij een mens is geworden als wij. Een baby die zelf eigenlijk nog maar weinig kon. Geliefde vrienden van onze grote koning, de Heer Jezus Christus. Hoe zou je het vinden als op je verjaardag, elke keer als je jarig bent, je babyfoto's tevoorschijn worden gehaald. En opnieuw wordt verteld. Steeds opnieuw wordt verteld. Hoe je geboren was. Welke mensen er toen zijn geweest. Wat de situatie toen was. En dat er helemaal niks gevraagd wordt over wie je nu bent. En je plannen voor het komende jaar. Maar dat elke keer weer het alleen maar gaat over jouw geboorte. Dat dat steeds maar weer verteld wordt en dat niemand werkelijk interesse heeft voor wie je vandaag bent. Nou, dat is een beetje wat we met kerst doen. Wij denken na over de geboorte van de Heer Jezus en alle omstandigheden daaromheen. Je kent de verhalen uit Lucas en Matthäus wel. En het wordt soms allemaal heel erg zoetsappig en heel erg lievig. En we staan niet meer stil bij wie Jezus werkelijk is vandaag. Maar de Heer Jezus is natuurlijk niet altijd kind gebleven. Hij is niet meer dat tere babytje wat ligt te huilen in een voerbak. Het doet geen recht aan wie Jezus is als we zo over hem denken. En daarom is het goed ook eens stil te staan bij die meer verheven christologische gedeeltes in het Nieuwe Testament. Die spreken over wie Jezus vandaag is. En daarvoor moet je zijn in Colossense 1, in Openbaringen 1 en Filippenzen 2. En daar staan dan beelden over wie Jezus vandaag is en hoe groot hij is. En wat hij eigenlijk kwam doen in deze wereld. Want de tijd stond niet stil, het kind groeide op. En hij werd groter en groter en hij werkte als een timmerman in de werkplaats van zijn vader. En rond zijn 30e kwam hij echt tot zijn bestemming. Toen ontdekte hij dat hij een hogere roeping had. Hij koos zijn discipelen en hij begon in woord en daad te verkondigen dat het koninkrijk van God, de regering van God in mensenharten, door hem gekomen was. En door zijn radicale onderwijs en zijn wonderbaarlijke tekenen volgden duizenden mensen hem. En dat wekte ook verzet. Er kwamen steeds meer mensen die hem beschuldigden. En uiteindelijk werd hij gevangen genomen en veroordeeld en smadelijk ter dood gebracht, gekruisigd. Maar de Heere God liet hem niet in de steek, want hij was Gods eigen zoon. Hij is opgestaan, is opgewekt. De Heer Jezus is geen dode profeet zoals de Boeddha of zoals Mohammed. Hij is onze levende Heer. Hij leeft, hij regeert aan de rechterhand van God. Hij verscheen na zijn dood aan meer dan 500 getuigen. Hij gaf zijn discipelen de opdracht om het evangelie te gaan verkondigen aan alle mensen in alle volken. Dat leek een onmogelijke opdracht voor deze ongeletterde, eenvoudige mannen, vissers uit Galilea. Maar 50 dagen na de hemelvaart van Jezus stuurde Jezus de Heilige Geest. En die Heilige Geest bezielde deze mannen, zodat ze uitstegen boven zichzelf en overal het evangelie gingen verkondigen. En God riep nog andere mensen en roept steeds weer nieuwe mensen om dat evangelie te verkondigen. En nu, 2000 jaar later, moeten wij wel erkennen dat de Heer Jezus meer is dan alleen maar een mens. Meer dan een leraar. Want het koninkrijk van God, de kerk van Christus, is zich blijven uitbreiden door alle eeuwen naar alle landen op aarde. Naar miljoenen, naar miljarden mensen. En wij zeggen dan in onze blijdenis, Christus zelf, de levende Heer, hij bouwt en hij vergadert zijn kerk. Van het begin van de tijden tot aan het eind. Hij is het hoofd van zijn kerk. En hij gaat daarmee door. Apostel Johannes kreeg visioenen van Gods wegen om aan gelovigen te laten zien wie Jezus vandaag is. Hoe het allemaal gaat aflopen. Deze openbaring begint met te laten zien wie Jezus is in het eerste hoofdstuk. En waar hij mee bezig is. Johannes ontving deze visioenen aan het eind van zijn leven, terwijl hij gevangen zat op het eiland Patmos. Hij was zelf een van de leerlingen van Jezus. Hij was de apostel Johannes, die ook het evangelie van Johannes heeft geschreven. Die de brieven van Johannes heeft geschreven. En in het evangelie kijkt hij naar het begin van het leven van Jezus. En kijkt hij naar Jezus' aardse bediening. Maar aan het eind, zijn laatste Bijbelboek, Openbaring, kijkt hij ook naar de grote koning in zijn hemelse heerlijkheid. Kijkt hij in de hemel zelf. Kijkt hij omhoog en kijkt hij vooruit naar de toekomst. Dit staat in de Bijbel om de volgelingen van Jezus te bemoedigen. Het gaat in Openbaringen over het feit dat de Heer Jezus regeert vanaf de troon. Misschien denkt u wel, moeilijk boek, Openbaring. Zo'n moeilijke teken. Het is ook een moeilijke beeldspraak die wij wel moeilijk begrijpen van een andere cultuur en een andere tijd. Maar het wordt ons gegeven om te laten zien wie regeert boven de aardse geschiedenis. Het belangrijkste in Openbaringen is wie zit er op de troon? Wie heeft nou de touwtjes in handen van onze levens, van onze geschiedenis? Wie zit op de troon? En daarom krijg je steeds beelden aan het begin van het boek Openbaring, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4 en 5. Maar ook aan het eind weer, vanaf hoofdstuk 19, van Jezus als de koning van alle koningen, de Heer van alle heren. Hij zit op de troon, hij is het lam dat geslacht is, wat zit aan de rechterhand van God. Hij regeert en dat hij leeft en regeert, dat is de pijler waarop de kerk op aarde staat. Wat er ook mag gebeuren aan ellende en tegenstand, en daarover wordt niet gezwegen natuurlijk in het boek Openbaringen, maar wat er ook mag gebeuren, belangrijker is dat het eindresultaat, dat de overwinning van Gods rijk, dat vaststaat. In Openbaringen 7 vers 9 ziet Johannes voor de troon van God een onafzienbare grote schare, die niet te tellen is uit alle volken en landen en natieën. Ze zijn gehuld in witte klederen, en dat is dan de gerechtigheid van Christus, dat wij rechtvaardig zijn dankzij de Heere Jezus. En ze gaan bidden hun God en hun koning. Op dat visioen, daar zal uiteindelijk alles op uitlopen. Dat uit alle landen, uit alle eeuwen mensen staan voor de troon van God om hem te aanbidden. Heel onze gevallen schepping, onze wereld, heel onze geschiedenis koerst daarop af. En het is belangrijk dat wij die christelijke hoop helder voor ogen houden. Zo vaak laten wij onze stemming en ons blikveld bepalen door de omstandigheden van dit moment, van onze eigen tijd, van ons eigen leven, van onze beperkte tijd en cultuur. En die omstandigheden zijn voor gelovige mensen vaak ongunstig geweest, en nog vaak. Vroeger, ook nu. De gebrokenheid, de geestelijke strijd, het vreemdelingschap, de vergankelijkheid van ons leven, de tegenstand. Het doet ons allemaal wel eens zuchten, het maakt ons soms bang en moedeloos. Waarachtig christen zijn en daarin volharden, dat is nooit gemakkelijk. En dat zegt Johannes ook. Johannes wist ervan mee te praten. Hij zegt, we lazen net in hoofdstuk 1 vers 9. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer. Zowel hij zelf als de mensen die hij schreef ondervonden onderdrukking, ondervonden ellende. Hij was als leider van de gemeente in Efeze verbannen naar het eiland Patmos, waarschijnlijk door de goddeloze Romeinse regering uit zijn tijd. Getuigend leven onder de regering van koning Jezus, dat is nooit gemakkelijk. Dat brengt altijd strijd. Het vraagt constante toewijding, het vraagt trouw, het vraagt volharding. Er komen in je leven als christen momenten dat het niet meevalt. Heer Jezus, wie leeft met de Heere God, die ervaart niet alleen maar zegen en voorspoed en succes. Maar dat verkondigd wordt, dat is gewoon niet waar. Het is tegengesteld aan onze menselijke ervaring. Het is tegengesteld aan het getuigenis van gelovigen door de wereld heen. Waar de Bijbel centraal staat, waar de Heer Jezus verkondigd wordt, daar kun je ook strijd en moeite verwachten in deze wereld. Johannes ervoer dat. En het is de ervaring van miljoenen gelovigen. En in onze huidige tijd wordt dat niet minder, maar eerder meer. Het is zelfs de vraag of in ons vrijgevochten Europa, waar alles schijnt te kunnen, of we daar wel godsdienstvrijheid zullen bewaren. Juist christelijke organisaties die opkomen voor christelijke principes, komen steeds meer in het nauw. En in vele landen op aarde ondervinden christenen al verdrukking en moeite, discriminatie, haat, zelfs de marteldood. In sommige landen is het verboden om kerst te vieren. In veel landen worden in onze levenstijd kerken verbrand, gelovigen gevangen gezet, bedreigd, vermoord, vluchten ze massaal weg. Dus wat ik hier zei over moeite en verdrukking uit het boek Openbaringen, dat geldt ook voor ons vandaag nog. Maar Johannes ontving zijn openbaring om in die situatie gelovigen te bemoedigen. Hij zit in de ellende, hij werd om zijn geloof vervolgd, hij zit geïsoleerd en gevangen. En dan krijgt hij dit visioen van wie Jezus is, wie Jezus werkelijk is. Hij wordt eraan herinnerd door de koning zelf. Dat zegt het eerste zinnetje van het boek Openbaring, Openbaring van Jezus Christus. De Heere Jezus zelf wijst Johannes hier de weg. En in zijn begroeting in vers 4 en 5 van onze tekst, Daar zien we Johannes, daar zien we ook een groot beeld van Jezus als de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden, de koning van alle koningen. Zo beginnen wij vaak onze diensten met die woorden, die zijn genomen uit dit boek. En die almachtige koning, die is het die ons bijstaat, die ons ook genade en vrede kan geven, ook in moeilijke omstandigheden. In het vervolg van vers 5, dan zegt Johannes aan hem die ons lief heeft en die ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed, aan hem komt de eer toe en de macht tot in alle eeuwigheid. Nou, dat geeft ons als gelovigen gelijk al een beetje moed. Dat vervult je gelijk al, vervult je hart met een loflied. Hij is het die ons lief heeft. En omdat hij ons lief heeft, heeft hij ons bevrijd van onze zonde. Nou, dus daarvoor kwam de Heer Jezus op aarde. Daarvoor werd hij een kindje. Omdat hij ons lief heeft. Omdat hij ons wil bevrijden van onze zonde. Hij betaalde die last voor onze zonde toen hij stierf aan het kruis. Die baby Jezus die kwam op aarde om voor onze zonden te sterven. De Heer Jezus is dus niet ver weg en hij is niet onverschillig tegenover onze vragen en onze moeites en onze zorgen. Soms voel je je als gelovige onder druk staan. Soms voel je je alleen, soms voel je je onbegrepen. Soms voel je je in de steek gelaten. Zulke gevoelens zou je bij Johannes ook verwachten, daar op dat eiland Patmos, in zijn ballingsoord. Maar hij kijkt omhoog naar Christus en hij ziet verder. Hij ziet op een onzichtbare geestelijke werkelijkheid. En die realiteit is dat Jezus onze eeuwige koning is, dat hij de Heer is, die leeft. Hij ziet je, hij houdt van je, hij houdt je vast en hij wil je leiden als de goede herder die hij is. Vanuit de hemel regeert hij uiteindelijk over zijn koninkrijk en zijn kerk hier op aarde, de gemeente van alle tijden. Die boodschap is dan ook bestemd voor de kerk van alle tijden. Johannes krijgt opdracht om het vast te leggen schriftelijk. En in zichzelf worden 7 gemeenten genoemd die hij het moet sturen. 7 gemeentes in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. Gemeentes in de buurt van waar Johannes zelf aan het werk was geweest. Er waren in die kerk nog wel meer gemeentes dan de 7 die hier genoemd worden. En de 7 waar dan ook brieven over staan in hoofdstuk 2 en 3. Er was bijvoorbeeld naast de gemeentes die hier genoemd waren, was er ook de gemeente van Colosse, de gemeente van Troas, de gemeente van Milete, die ergens elders in het Nieuwe Testament worden genoemd. Maar wanneer hier deze 7 worden genoemd, wordt bedoeld de kerk in haar volheid, de kerk als geheel. Het getal 7 is in het boek Openbaringen altijd het geval van het getal van de volheid. In het visioen van Johannes zag Johannes deze gemeente als een kring van 7 gouden kandelaren. In vers 20 staat dan de 7 lampenstandaards, de kandelaren, dat zijn de 7 gemeentes. Zij vormen het licht van God in een duistere wereld en ze staan model voor de kerk met een hoofdletter in alle tijden en in alle plaatsen. En zij dragen samen het licht van het evangelie van Christus, van zijn geest in deze wereld. Zij zijn bestemd om dat evangelie ook weer door te geven, dat weer uit te stralen. Dus het licht van Christus krijgen we niet alleen voor onszelf, we krijgen het ook voor anderen. We krijgen het ook om het weer door te geven. Dus de kaartjes die op de stoelen liggen, met de uitnodigingen voor het kerstfeest, zijn niet alleen maar voor uzelf, maar zijn ook weer om straks op te pakken en te geven aan je buurman of buurvrouw. Of een bekende. Nodig iemand uit voor kerst. Neem ze mee. Nodig ze uit om bij je thuis te komen eten. Laat zelf iets zien van het licht van Christus om je heen aan andere mensen. Laat het zien aan elkaar, laat het zien aan anderen. Wij zijn de kandelaar, bestemd om licht te geven, wat ook weer tot zegen is voor andere mensen. En Johannes ziet dan te midden van die kandelaren, midden tussen die gouden kandelaar staat iemand. Iemand met een hoofdletter, lezen wij vanaf vers 12. En in vers 13 tot en met vers 16 wordt die figuur beschreven. Ik zag iemand die eruit zag als een mens. Dat is de Heer Jezus. Hij was gekleed in een lang gewaad. Hij had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. Nou begrijpt u ook waarom het vanmorgen sneeuwde. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren. Uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als een felle zon. Een beschrijving van de Heere Jezus zelf, zoals die nu is. Hier geen weerloze baby in een kribbetje. Nee, hier Jezus als hoofd van de kerk, als de ware lichtbron. De almachtige koning die regeert vanaf de troon. Tegelijkertijd ziet hij er nog uit als een mens. Een mensenzoon, één van ons, één met ons. Deze visioenen van Johannes die komen voort en die vloeien over uit de profetieën in het Oude Testament. Ik kan het niet allemaal belichten, maar als je Daniël 7 leest, misschien moet je dat vandaag thuis eens lezen, Daniël 7 of Jesaja 11 en Jesaja 49, dan zie je allerlei beelden daar die weer terugkomen in deze visioenen. Vooral Daniël 7. Deze mensenzoon die één met ons is, Immanuel, die draagt een lang oosters gewaad, zoals priesters en koningen dat droegen in die tijd. Hij draagt een gouden sjerp als teken van zijn waardigheid. Zijn witte hoofdhaar duidt op zijn wijsheid en op het gezag van de oudsten. Zijn vurige ogen doordringen alles, zien alles. Voor hem zijn er geen geheimen. Hij kent zelfs wat er op de bodem van ons hart leeft. De koning is ook de alwetende, de rechtvaardige rechter. Hij kent onze harten. Zijn blinkende, gloeiende voeten duiden op zijn heiligheid, zijn majesteit. Het geluid van zijn stem is als de kolkende branding van de zeeën rondom het eiland Patmos. En de 7 sterren in zijn uitvoerende rechterhand, dat zijn zijn dienaren, zijn engelen, zijn vertegenwoordigers, hemelse boodschappers die zijn wil uitvoeren. En uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. Daarmee wordt het woord van God, het evangelie bedoeld. Het zwaard van God dat mensen overtuigt van oordeel en van Gods genade, wat scheiding brengt tussen de geesten. Met dit wapen regeert de koning over zijn kerk en beschermt hij zijn onderdanen tegen aanvallen. De totale aanblik van deze goddelijke persoon is, zegt Johannes, als het licht van de volle zon. Oogverblindend, schitterend, hartverwarmend en tegelijkertijd onzagwekkend. Zo is het visioen dat Johannes kreeg van de levende Christus. Het is geen wonder dat er dan staat dat hij van schrik als dood voor zijn voeten neerviel. In het boekje, in het Jesaja, in Jesaja 6, zie je eenzelfde reactie bij Jesaja wanneer hij een beeld krijgt van God op zijn troon in de hemel. Johannes is hier ook zo overweldigd door de majesteit van deze gestalte, die bepaald wordt bij zijn eigen zondigheid, bij zijn eigen onheiligheid en zwakheid. Maar dan legt Jezus zijn rechterhand op hem en zegt tegen hem: wees niet bevreesd. Je hoeft niet bang te zijn. En die oproep die staat ook overal in de Bijbel. Waar de opgestane Heer mensen ontmoet, zegt hij dat vaak als eerste: wees niet bang, wees niet bevreesd. Ook aan het eind van dit jaar klinken die woorden van de Heer Jezus: wees niet bang. Wat ook de omstandigheden van je leven zijn. Het afgelopen jaar hebben wij verschillende mensen moeten begraven van wie wij aan het begin van het jaar niet dachten dat dat zo zou zijn. Het kan zijn dat wij die hier zitten, dat we er ook over een jaar niet meer zijn. Je weet niet wat het leven brengt. En misschien verwacht je ook wel dat je er niet meer bent, omdat je al ernstig ziek bent. En omdat je je einde tegemoet moet zien. Maar hoe ook je situatie is, de levende Heer zegt tegen ons: wees niet bang. Je mag vol vertrouwen de toekomst ingaan. Je wordt vastgehouden. Er is iemand die groter is. Want de redenen waarom wij niet bang hoeven te zijn, die worden ook gegeven vanaf vers 17. Hij legt zijn rechterhand op je. En hij zegt: wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef. Nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. De Heer Jezus is de levende. Hij staat aan de andere kant. Wanneer je die grens moet oversteken, waar geen mens met je mee kan, naar de andere kant van het leven, dan is de Heer Jezus er nog. En waar je ook naartoe gaat hier op aarde. Ook als je in een situatie bent waar geen andere christenen zijn, waar je alleen voelt. Als je in omstandigheden komt waar je denkt, niemand kent mij, niemand begrijpt mij. Dan is de Heer Jezus er nog. Hij kent ons, hij leeft, hij regeert in onze harten, in ons midden als de levende koning. En dan heb je niks te vrezen. Na zijn hemelvaart besteeg hij de troon van God aan de rechterhand van de Vader. En sinds die tijd bouwt en vergadert hij zijn kerk overal op aarde. Dat is het geheim achter de uitbreiding van de christelijke gemeente over heel de wereld. Als een olievlek is de kerk van Christus, heeft hij zich verspreid over heel de wereld. En dat blijft de kerk doen. Er was gisteravond een programma op televisie. En er kwamen migrantenchristenen aan het woord. In Amsterdam, in Amersfoort, in Utrecht. En er werd gezegd dat ineens, ik geloof, Utrecht of Amersfoort, waar 21 christelijke gemeentes waren. Migrantenkerken. Dus met dat het licht van de evangelie uitdoofde in Europa, zei een van die mannen, ja, maar wij worden weer gestuurd naar Europa om het licht hier weer aan te steken. En zo gaat het eigenlijk over heel de wereld. Ook wanneer ergens het licht minder wordt, dan komen weer van andere plekken, andere mensen. De geest van God, Christus zelf, zorgt er altijd wel voor dat het licht toch blijft branden. Wij zijn een van de eerste generaties op aarde die de contouren zien van dat wereldwijde koninkrijk van God. Nu is de kerk van Christus over heel de wereld verspreid. Zo veelkleurig als het vandaag is, zo veelkleurig en zo wijdverspreid was de kerk nog nooit. Wij zien voor het eerst iets van dat visioen uit Johannes, uit Openbaringen 7, zien wij werkelijkheid worden in onze dagen. En zo moeten wij dus kerst vieren. Met de levende Heer die zelf zijn gemeente bouwt overal op aarde. En die met ons meetrekt elke dag van ons leven. Die ons nooit in de steek laat. Wij mogen vertrouwen dat hij ook hier en nu onder ons, ook bij ons als NGK de ontmoeting, dat zal doen in het komende jaar. En daarom komen wij elke week hier weer samen. Om te luisteren naar zijn woord. Om ons te richten op hem. Om hem te aanbidden. Wij komen hier in de eerste plaats voor hem. En om dan onze levens te toetsen bij het licht van zijn woord en zijn geest. We zijn niet zelf het licht. Wij zijn lichtdragers, werd net ook gezegd. Hè? En we mogen dat licht ook weer aansteken en doorgeven. Het waarachtige licht is onder en in ons. Net zo zeker als de zon elke dag weer opkomt en licht brengt en warmte brengt en straks in de lente weer nieuwe groei en bloei, zo is het ook met de Heer Jezus. Elke dag opnieuw schijnt zijn licht en zal hij doorgaan met het vergaderen en vervolmaken van zijn gemeente. Jezus is niet langer die weerloze baby in de kribbe. Dat moeten wij goed beseffen wanneer wij kerst vieren. Al was het natuurlijk een enorm wonder dat hij als de Zoon van God afdaalde in ons midden, dat hij zo'n klein babytje werd. Dat mogen wij ook vieren en gedenken. Dat is heel belangrijk, hè? De menswording, de incarnatie van de Heer Jezus. Maar vandaag is hij de koning die regeert. En als de ware koning wil hij regeren in de kribbe, op de troon van uw en mijn hart. Laten wij bidden dat onze koning ons zal bewaren en beschermen. Dat hij ons zal vormen in eenheid, in heiligheid, in liefde en trouw. Laten wij vragen dat we meer gaan beseffen van zijn enorme heiligheid, van zijn grootheid, van zijn majesteit. Dat we zelf ook ingeschakeld mogen worden om lichtdrager te zijn. Om zijn licht weer verder te dragen. In onze eigen omgeving, maar ook elders in de wereld. Dat is mogelijk, omdat hij zelf ons bezielt. Omdat hij leeft en regeert. En omdat hij leeft, hoeven wij niet bang te zijn voor morgen. Geprezen zij de Heer, prezen zij zijn grote naam voor eeuwig. Halleluja. Amen. We gaan danken en we gaan bidden. En in ons gebed denken wij vandaag ook aan de familie Huiting. Wim Huiting en Adrie, die al een paar jaar beide behoorlijk ziek zijn. Wim is deze week opgenomen in het ziekenhuis. Hij had een ontsteking. En dat betekent dat Adrie alleen thuis is. Dus we bidden voor hen om moed en om kracht in deze dagen. Want de situatie is best zorgelijk. Zorgelijk is het ook bij Evert en Eef Bouwman in Voorthuizen. Die ook ernstig ziek is. Van de week ook weer onderzoeken gehad. We dragen ook hen op aan Gods genade. En net voordat we hier binnen wandelden, kwam Rudy Jansen naar ons toe en vertelde over zijn zwager Johan Verscheur, die wij dan niet kennen, maar die in Amersfoort in het ziekenhuis ligt en ernstig ziek is, terminaal ziek is door een nierziekte. Hij is 64 jaar en hij gaat waarschijnlijk sterven deze dagen. Dus we bidden ook voor hem en voor zijn geliefden. Laten we bidden. Heer onze God, die onze koning bent, de almachtige, de eeuwige, die ons gemaakt hebt, begin en eind van alle dingen. Wij prijzen u voor uw goedheid, voor uw genade, voor uw trouw, voor uw waarheid. Wij mogen daar weer van horen, Heer, steeds als wij hier samenkomen. En we danken dat dat een enorm houvast, een enorme troost is. Heer, wanneer wij daarvan zingen, aanvaardt onze lof, onze dank, onze eer. Vooral voor uw goedheid die wij mogen ervaren dankzij de Heer Jezus Christus, die koningknecht, die in ons midden is gekomen als de Emmanuel, die met ons meeloopt, met ons meetrekt, als hoofd van de kerk. Help ons, Heer, hem te volgen waar hij voorging, op de weg van genade. Hij ging zijn weg niet met macht en met majesteit, met geweld, maar niet met grote woorden, met trots, maar hij leert ons juist dat pad van zachtmoedigheid, van nederigheid, om elkaar te dienen. Hij brak niet het geknakte riet, maar hij geeft mensen die geknakt zijn weer nieuwe moed en nieuwe kracht. En we bidden dat ook voor onszelf, Heer, of u zo met ons mee wilt trekken. Want de Heer Jezus alleen is het, die leeft en regeert, die erbij is in alle omstandigheden, die ons ziet zoals wij kennen en zoals wij werkelijk zijn en die er nog is na dit leven. Hij alleen kan ons bevrijden van zonde en van schuld en van die lasten die ons zo zwaar op ons drukken. Hij dooft de hoop niet uit. Hij schenkt steeds weer nieuwe kracht, nieuwe hoop, nieuwe moed. En we bidden dat ook voor elkaar, Heer, of u zo ons wilt bezielen met uw kracht. Wij prijzen u, Hemelse Vader, voor uw Zoon. De geliefde die een knecht is geworden onder ons, die het licht is van de wereld, waarvan wij mogen getuigen. Zegen dat getuigenis overal ook op aarde. Ook wanneer mensen daarvan uitdelen en dat weer delen op honderden, op duizenden manieren overal op aarde. Heer, door concerten en door mensen de straat op gaan, zoals dat ook aanstaande zaterdag zal gebeuren bij de Open Kerk in Voorthuizen. Maar op vele andere plekken waar diensten zijn, waar lichten tochten zijn, waar mensen horen over u. Help ons ook, Heer, om het zelf weer uit te dragen en door te geven. Beziel ons met het licht van Christus, maar beziel ook veel andere mensen die u nog niet kennen met dat licht. Laat het onder ons zichtbaar zijn en ons steeds weer vernieuwen. En wees zo in ons midden de levende Heer en Koning. En geef dat uw regering steeds meer ruimte krijgt in ons midden. Heer, we bidden ook om troost, uw nabijheid voor hen die de kampen hebben met moeite, met verdriet, met ziekte en zorg. Dragen de familie Huiting aan u op, een bijzonder Wim en Adrie. Je draagt ze in deze moeilijke dagen. Schenk ze beiden uw rust en uw vrede in hun omstandigheden. Geef dat ze zich gedragen mogen voelen. Ontfermt u zich ook over Evert en Eef in Voorthuizen en hun geliefden. Als de situatie zorgelijk is, als ze met moeite en met angst misschien kijken naar het nieuwe jaar, wilt u ze dragen en ook rust geven en helpen hier te beseffen dat u er altijd bent en dat ze op u kunnen rekenen. Heer, vandaag dragen we ook Johan Verscheur in Amersfoort aan u op. Wanneer dit moeilijk heeft, wanneer hij het eind van zijn leven tegemoet moet zien, help hem en zijn geliefden om hem heen te staan. Geef hem ook uw rust, uw kracht. Geef dat u op u mag vertrouwen En help ook zijn geliefden en ook de familie Jansen om van daaruit een stuk vrede te ervaren. Wij danken, Heer, dat u altijd bij ons bent. Help ons juist in moeite en zorg ook verder te kijken. Niet alleen naar beneden te kijken, maar ook omhoog te kijken, te vertrouwen op u. Wees met allen die in deze tijd van u getuigen, in woord, in daad. Bouw uw kerk, uw koninkrijk hier, maar ook overal op aarde, vooral ook daar waar mensen zuchten. Door verdrukking, door angst, door moeite, waar mensen leven in armoede. Heer, zo bidden we om uw zegen, uw leiding, ook over de komende kersttijden. We bidden dat uw kerk overal dat mag vieren in vrijheid. Dat het getuigenis van uw evangelie nog velen mag aanraken. Want uw naam is het waard om geëerd en geprezen te worden, gekend te worden door alle mensen wereldwijd. U bent de enige ware God. Wij loven en prijzen u alleen. Halleluja. Amen. Er is nu gelegenheid voor het geven van uw gaven. Dan zingen wij een prachtig lied. De koning in zijn pracht. Als slotlied. Dat is ook in het Engels geschreven. Het voorstel van het combo was om het eerst om het ook te zingen in het Engels. Dat zullen ze na de dienst nog doen. Maar in het Engels is de tekst eigenlijk nog mooier. Want de koning in zijn pracht. Vind ik. Ja. Nou, je kent nou de melodie, de volgende keer dan zingen we het in het Engels. Heer Jezus, de koningknecht, hij is de grote Immanuel die met ons meetrekt. En wij zijn geroepen om ook de komende week weer zijn lichtdragers te zijn op de plek waar hij ons heeft gesteld. Ontvang daartoe de zegen van de Heer die we willen beamen met het Amelie, dat gezang 456. De genade, de onverdiende goedheid van de Heer Jezus Christus, de grote liefde van God de Vader die ons mag bezielen, en de kracht, de troost, de vrede van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen. Thank you.